Gemeente, openen wij vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën en lezen wij Hebreeën 10 vanaf het 19e vers. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willend zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting van het oordeel en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het testament onder hij geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen hem die gezegd heeft: mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Doch gedenk de vorige dagen, in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die alzo behandeld worden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de beroving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. Gemeente, de tekst voor de preek is Hebreeën 10, vers 35. Hebreeën 10, het 35ste vers. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding van loon heeft. Gemeente, wanneer u goed naar onze tekst van vanmorgen kijkt, dan kunt u zien dat er vooral één woord is dat er helemaal uitspringt, en dat is het woord vrijmoedigheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat het kernwoord van onze tekst van vanmorgen is. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt er twee dingen van die van het grootste belang zijn. In de eerste plaats dat die vrijmoedigheid niet mag, niet moet worden weggegooid, weggeworpen. En in de tweede plaats dat die vrijmoedigheid een loon geeft, vergelding met zich meebrengt. En het een bij het ander gevoegd maakt dan dat de schrijver met alle bewogenheid de lezers van zijn brief toeroept: werpt de vrijmoedigheid niet weg. Het is trouwens opmerkelijk dat in het Nieuwe Testament het woord vrijmoedigheid, met name in de brieven, nogal eens voorkomt. In de eerste plaats, je kunt eigenlijk twee soorten van vrijmoedigheid onderscheiden in het Nieuwe Testament. In het boek van de Handelingen wordt nogal eens gezegd dat Paulus, Johannes, maar ook de andere apostelen met vrijmoedigheid de woorden Gods hebben gesproken. Waar ze ook waren, tegenover hooggeplaatste, tegenover overheden. Ze hebben met alle vrijmoedigheid de woorden Gods laten horen, waar ze ook geroepen werden om het woord te brengen. Ook wanneer dat gevaar met zich mee kon brengen. En dan heeft het een beetje de betekenis die wij meestal aan geven. Wij kunnen bijvoorbeeld van iemand zeggen: die en die man, wat had hij een vrijmoedigheid om anderen te spreken over de dingen van de Here, om jaloers op te zijn. Of bent u er nooit jaloers op? Wanneer iemand vrijmoedigheid heeft in het spreken over de dingen van het Koninkrijk der Hemelen. Maar er is nog een tweede soort van vrijmoedigheid eigenlijk. En dan komen we vooral in de Hebreeënbrief. We komen dat ook in dit hoofdstuk tegen. We hebben het gelezen in vers 9, 10. Daar wordt gesproken over vrijmoedig toegaan tot de troon der genade, toegaan tot God. Johannes heeft het in een van zijn brieven over vrijmoedigheid in de dag van het oordeel. Misschien klinkt het vanmorgen wel vreemd in uw oren. Vrijmoedigheid in de dag van het oordeel. Hoe kan dat dan? Wat bedoelt de schrijver daar dan mee? Kan iemand dan vrijmoedig in de dag van het grote oordeel van God naderen tot de Heere? Ik kan me voorstellen dat iemand vanmorgen denkt bij zichzelf: is dat niet vreemd, niet merkwaardig, dat er in de Hebreeënbrief met zoveel nadruk gesproken wordt over vrijmoedig toegaan tot de Here. Als ik u langs zou gaan vanmorgen en ik zou aan ieder van u de vraag stellen: kunt u vandaag met vrijmoedigheid toegaan tot God? Hoeveel van ons zouden ja zeggen? Past dat wel bij elkaar? Wanneer een zondaar tot God nadert, dat hij dat doet in vrijmoedigheid. Wij zeggen toch wel tegen elkaar en terecht: iemand die bij de Heere komt geleid door woord en Heilige Geest, die komt als zondaar, die komt als bedelaar. Stel u voor, gemeente jongens, stel je voor dat de verloren zoon op een zekere dag aan de deur geklopt had bij het huis van zijn vader. En dat hij gezegd had tegen zijn vader: vader, hier ben ik weer. Ik ben teruggekomen, weet u wel. Er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd, maar daar zullen we het maar niet verder over hebben. Ik kom met grote vrijmoedigheid bij u terug. Nou, u zegt dat kan niet. Zo heeft Jezus het in ieder geval niet bedoeld in die gelijkenis. Stel je voor, de Heer Jezus schildert juist de schroom en het berouw van deze jongen wanneer hij terugkomt bij zijn vader en zijn vader hem in zijn armen neemt. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar hoe zit dat dan met die vrijmoedigheid in het naderen tot God, waar we hiervan lezen? En misschien denkt iemand vanmorgen wel: had u niet beter een andere tekst kunnen nemen, want dit is zo hoog. En nog een stapje verder, hoe kom ik aan die vrijmoedigheid in het naderen tot God? Als wij gemeente vanmorgen in onze tekst lezen, werp uw vrijmoedigheid niet weg, dan komen er nog een paar vragen bij. Kun je dan die vrijmoedigheid, wanneer je die ontvangen hebt van de Heilige Geest, wanneer de Geest die gewerkt heeft in je hart, kun je die dan kwijtraken, kun je die dan wegwerpen? En hoe kan dat dan? Op welke manier dan? Wat gebeurt er dan? Nou, zo zijn er vanmorgen natuurlijk nogal wat vragen te stellen, ook al is de tekst op zich maar kort. Laten we beginnen, gemeente, met de vraag, waarom heeft de schrijver van de Hebreeënbrief het hier in deze brief aan die lezers, aan die Hebreeën, waarom heeft hij het over die vrijmoedigheid? Wat is er dan met die christen aan de hand, aan wie hij hier schrijft, dat hij heel nadrukkelijk met hem wil spreken over de vrijmoedigheid in het naderen tot God? Wel, de lezers worden aangeduid als Hebreeën. En daarmee wordt bedoeld dat ze christenen zijn, niet uit de heidenen, maar uit de Joden. Dus mensen met een Joodse achtergrond. En vandaar ook dat er in deze brief van het begin tot het eind zo onnoemelijk veel wordt aangehaald uit het Oude Testament. Want de lezers van die brief kenden het Oude Testament maar al te goed. En ze waren maar al te goed op de hoogte met de offerdienst en met de hoge priester en de kleding en het werk van de hoge priester. Ze waren daar goed mee bekend. En vandaar ook dat de schrijver daar voortdurend op teruggrijpt op dat Oude Testament. Maar nu maakt de schrijver, en we weten niet eens wie hij is, hij maakt zich grote zorgen over deze christenen. Waarom? Wel, ze zijn geestelijk in groot gevaar. En dat blijkt uit heel deze brief, die vooral een vermanend, een waarschuwend karakter heeft. Ik zou het kort kunnen aanduiden vanmorgen door te zeggen, het vuur dreigt wat uit te doven. Het vuur van het werk van de Heilige Geest. Er is verachtering. De gloed is er vanaf. En het wordt allemaal dof en ingezonken bij deze christenen. Zelfs het woord afval valt al in deze brief. Ik hoop er zo meteen nog even op terug te komen. Maar hoe komt dat dan? En wat is er dan gaande onder hen? Nou, als u bijvoorbeeld vers 32 en 33 leest, dan ziet u dat ze eerder, deze christenen, het lijden en de smaad hebben verdragen, dat ze vervolging hebben verdragen. Er was bij hen sprake van een bepaalde dapperheid in de goede strijd, in de strijd tegen de zonde. Er brandde een vuur in de dienst van de levende God. De liefde tot de Here was zo sterk bij hen, dat ze er onnoemelijk veel voor over hadden op de weg die zij gingen. En dat ze oprecht en vurig verlangden om de Here te volgen en te dienen, in de nabijheid van Christus te zijn, ook wanneer dat lijden en smaad met zich meebracht. Ze waren, zo wordt hier gezegd door de schrijver, een schouwspel voor de wereld. Ze waren als het ware een stuk van vermaak en van verwondering eigenlijk voor de wereld, een bezienswaardigheid in hun lijden en in hun verdrukking. Kijk die mensen nou toch eens, wat een stakkers, moet je toch zien. Zo werd door de buitenwereld gesproken over hen. En ze worden een beetje, laat ik maar ronduit zeggen, vanmorgen verachtelijk versleten. En dan begrijpen we allemaal wat er bedoeld wordt. Maar dat hadden ze er eerder voor over, zo maakt de brief dan duidelijk. Ze zagen sterk op Christus, op de grote hoge priester, want dat was het geheim van hun leven. Maar stukje voor stukje wordt het lijden zwaarder en zwaarder. En het loopt erop uit dat op een gegeven moment mensen beboet worden, zoals we dat ook uit onze kerkgeschiedenis wel kennen. Of dat mensen gevangen gezet werden om de belijdenis van de naam des Heren. En nog weer ingrijpende, het zijn van Christus, het toebehoren aan Hem en het navolgen van Hem kon je leven gaan kosten. Maar zo leefde het eerder bij hen, als we dan maar een schuilplaats hebben bij Christus en achter zijn bloed. En misschien, gemeente, gaan wij vandaag een beetje beter begrijpen hoe dichtbij dat kan zijn. Ik denk dat wij 30 jaar geleden veel minder het gevoel hadden dat dit ook alles bij ons kan gaan gebeuren dan vandaag. In ons voortijds, eertijds christelijke werelddeel worden nu al hier en daar boeken verboden en in Duitsland worden predikanten monddood gemaakt omdat ze niet anders willen dan het woord Gods naspreken. Maar toch ging er ook bij deze christenen, deze Hebreeën, wat veranderen. De gloed ging er vanaf. Misschien zegt iemand vanmorgen, dat herken ik. Het is bij mij wel eens anders geweest in mijn leven. Ik heb wel eens anders in de kerk gezeten dan vandaag. En als iemand mocht denken, nou, dat is bij mij niet waar. Door de genade van God, dan kan het morgen anders zijn. Niemand is er te goed voor. Laat dat duidelijk zijn. En dat had ook nog met iets anders te maken. En ik neem zomaar een ander woord, een andere tekst uit deze brief. Op een gegeven moment zegt de schrijver dat bij de lezers de knieën zo slap zijn geworden en de handen zo traag zijn geworden. Dus dat het al meer moeite kost om de knieën te buigen in de dienst van de Heer en de handen uit te strekken tot Hem. Hoe komt dat? Het wordt allemaal zo ingezonken. En het sluipt naar binnen eer dat je er erg in hebt. Het gebedsleven wordt loom en kil. En er ligt een deken van lauwheid en van loomheid overheen. En nogmaals, misschien weet u maar al te goed wat dat inhoudt. Dat het zo kan worden dat Christus en zijn werk niet zoveel meer zeggen. En dat het allemaal zo ver weg is. Wat nu? De schrijver laat dan heel bewogen vermaningen horen. En hij tekent de grote hoge priester van onze belijdenis. Christus. Want gemeente, de Hebreeënbrief, die wel eens een preek genoemd wordt, en daar is ook wel reden voor, gaat van het begin tot het eind over de grote hoge priester. Hij wordt, zo noemen we dat wel eens, ook vandaag, hij wordt als het ware door de schrijver geschilderd. Voor ogen geschilderd, in al zijn heerlijkheid, in al zijn glans. En dan klinkt het in alle bewogenheid als een indringende vermaning in onze tekst. Werp uw vrijmoedigheid niet weg. Maar misschien blijft u zich vanmorgen wel afvragen, vrijmoedigheid? En kan dat wel? Met vrijmoedigheid toegaan tot God? Kan dat? Bij mensen zoals wij zijn, wat is dat precies? Wij belijden toch dat we bij God vandaan gelopen zijn. Ik had het net over de verloren zoon even. En dat we daarom geen enkel recht hebben om bij hem een plaats te krijgen. En dat iemand die op de juiste wijze tot de Here komt, toch komt in de belijdenis: Here, u kunt mij voor altijd afwijzen. We gooiden toch de deur achter ons in het slot. En we zijn zelfs van huis uit niet van plan om terug te keren. Dat ook. Wat is dan die vrijmoedigheid precies? Gemeente, we blijven in de lijn van het Oude Testament. Of in de lijn van de Hebreeënbrief. Als we dan nog weer even terugkijken naar het Oude Testament. Jongens, wat gebeurde er op de grote verzoendag? De hoge priester had geofferd en hij ging het heilige der heiligen binnen. Weet je wel, dat dikke gordijn werd opzij geschoven en de hoge priester ging binnen in het allerheiligste van de tempel, het heilige der heiligen. Ik denk dat het ademloos stil werd onder de mensen die in het voorhof stonden, toen ze zagen dat de hoge priester naar binnen ging. Men hield als het ware de adem in. Want wat gebeurt er wanneer het gordijn wordt weggeschoven en de hoge priester gaat naar binnen? Hoe moet dat aflopen? Wie kan God zien en leven? Die woorden kennen we. Maar weten we ook wat dat inhoudt? Wie kan God zien en leven? Wie kan als zondaar God ontmoeten zonder te sterven? En dat gevoel leefde heel sterk in Israël, of heel sterk in Israël. Het was er in ieder geval, het werd beseft in ieder geval door de vromen uit Israël die oprecht de Heere vreesden. En daarom kan de hoge priester, jongens, alleen maar binnengaan. Wat heeft hij bij zich in dat binnengaan, in het naderen tot God? Het bloed, het offerbloed in een schaal. Anders zou hij onherroepelijk sterven. Hoe durfde hij in te gaan? En zo vroegen de mensen zich af eigenlijk. Inderdaad, hoe kan ik tot God naderen en leven? Het antwoord daarop kan heel kort zijn voor morgen. Dat kan alleen door het offerlam, door het bloed van het Christus. Hoe kan er voor mij een geopende weg zijn tot God? Alleen door Hem. Leert de Heilige Geest dat u, op de weg die u gaat? Alleen schuilend achter zijn bloed. En vandaar ook dat in de Hebreeënbrief voortdurend gewezen wordt op dat offer dat gebracht is door de hoge priester. Gaat het hier over dingen die u raken? Die u aangrijpen? Is dat een les waarin de Heilige Geest voortdurend oefent in uw leven? Alleen Heer Jezus Christus door u en achter uw bloed. U voelt aan, die vrijmoedigheid waar het in onze tekst van vanmorgen over gaat, is onlosmakelijk verbonden met het geloof, kun je zeggen, ook met het kennen van de Here, met het kennen van Christus, het schuilen bij Hem. Die ene die de weg heeft gebaand, een verse weg heeft gebaand in zijn offer. En gemeente zo het gezicht krijgen op Hem door de Heilige Geest. En daarvoor bent u toch ook vandaag in de kerk. Of luistert u thuis mee. Zo het gezicht krijgen op Hem. Door het woord en door de Heilige Geest. Dat er iets groeit in het hart van vrijmoedigheid. Heere, alleen op grond van uw werk. Hem ontdekken, gemeente. Hem leren kennen. Dat geeft vrijmoedigheid, daar gaat het over in onze tekst van vanmorgen. En dan letterlijk zit er in dat woord vrijmoedigheid iets van, heel letterlijk eigenlijk, alles uitspreken. Je komt tot iemand en je spreekt alles uit voor die ander. Geloven jullie niet, jongens, dat toen de verloren zoon thuis kwam bij zijn vader, dat hij alles heeft uitgesproken voor zijn vader. Van zijn schuld, zijn zonde, zijn vuilheid, maar ook zijn diepste verlangen. Vader, dat ik een plaats bij u mag hebben. Ja, dat staat er niet, zegt u. Nee, maar zit dat er niet in als die jongen teruggaat naar zijn vader? Het vurige verlangen. Om bij zijn vader, al is het maar als een knecht, thuis te komen. Een prachtig voorbeeld van vrijmoedigheid vinden we in het evangelie. Ik denk aan de Canaanese vrouw. Moet ze na die afwerende woorden van de Heer Jezus, moet ze maar niet rechtsomkeerd maken en weer naar huis gaan? Dat wordt toch niks met die nood van haar kind? Maar dan spreekt ze heel haar hart uit. Wat dan? De honden, heren, de honden eten toch van de kruimels die van de tafel vallen. Ik ben het niet waard, maar de honden die mogen de kruimels opeten. Ze houdt niets achter van haar nood en van haar beroep op de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus. Vrijmoedigheid, ja. In vers 19 staat dan, met vrijmoedigheid toegaan. Omdat het gelukkig toch nog wel wat meevalt met me voor God. Omdat ik dit of dat toch nog heb in mijn leven en zus of zo aan de Heere kan laten zien. Wat dacht u, gemeente, zou dat het zijn? Dat het bij mij gelukkig nog een beetje meevalt? Zeker niet. Er staat in te gaan door het bloed van Christus. Gemeente, iets ontdekken van dat machtige geheim, dat opengaat door de leiding van de Heilige Geest en vanuit de Schriften. Het ontzaggelijk machtige van de hoge priester en van zijn werk en van zijn voorbeden. U hebt wel in de gaten, vrijmoedigheid, als u goed naar de Canaanese vrouw kijkt en naar de verloren zoon, dat is geen vrijpostigheid. Weet u wie vrijpostig is? Jongens, jullie kennen hem. De fariseer. Die naar de tempel gaat om te bidden. Parmantig en pontificaal loopt hij helemaal naar voren in de tempel. En stelt zich voor het aangezicht van de Heere. Heere, hier ben ik. Zo wil hij als het ware zeggen. Ik heb gelukkig niet als al die anderen gedaan. Hier ben ik. Dat is geen vrijmoedigheid. Maar dat is vrijpostigheid. In onze tekst gaat het over vrijmoedigheid. In de levende, de hartelijke omgang met de Heere. En vanuit die vrijmoedigheid om tot God te naderen, vinden Paulus en de andere apostelen ook de vrijmoedigheid om met andere woorden over de Heere te spreken. Ook wanneer Paulus staat tegenover de stadhouder Felix, tegenover Festus en die anderen, noem ze maar op. Moed, geloofsmoed ook in het dagelijks leven. En als iemand vanmorgen in de kerk hier dan zegt, wat zou ik graag die vrijmoedigheid vinden om met anderen over de Heere te spreken. Weet u wat u dan moet zoeken? Dan moet u de kennis van Christus zoeken. Dacht u niet? Maar, zegt iemand, kun je dan die vrijmoedigheid wegwerpen? Wegdoen? En hoe dan? Blijkbaar kan dat. Dat je ze verspeelt. Dat je ze verkwanselt. Kwijtraakt. En de schrijver waarschuwt daar heel indringend voor. In alle bewogenheid. Je kunt zo leven, zo wil hij duidelijk maken, dat die vrijmoedigheid al meer op de achtergrond van je leven komt. De Hebreeër had een Joodse achtergrond, zo hebben we gezien. Wel nu, ze zouden dan tegen elkaar kunnen zeggen, wanneer ze gesmaad en gehoond worden in de dienst van de Heere, ze zouden kunnen zeggen, zouden we niet teruggaan naar het Jodendom? Want in die tijd, dat is vandaag anders, maar in die tijd kon je beter Jood zijn in het Romeinse Rijk dan christen. Christenen werden in het algemeen meer vervolgd dan Joden. Dus ze zouden tegen elkaar kunnen zeggen, laten we dan maar terugkeren naar het Jodendom, dan rusten we op zaterdag en we brengen onze offers nog en we houden de Oudtestamentische feestdagen. Dat is toch zo erg allemaal niet? En zo zouden ze hun vrijmoedigheid wegwerpen, geestelijk inzinken. En dat is het gevaar dat dreigt. Het wordt ze allemaal te veel. Werp uw vrijmoedigheid niet weg, zegt de schrijver dan. Er wordt wel eens gedacht door bepaalde uitleggers dat hier met die uitdrukking werp uw vrijmoedigheid niet weg, dat als achtergrond daarvan iets uit de Griekse wereld speelt. En dat is dit. Als soldaten opgeroepen werden omdat er oorlog dreigde, dan werd aan de soldaten, voordat ze de strijd ingingen, schild uitgereikt. En dan gebeurde het dat de overste van een legerafdeling tegen zijn mannen zei: mannen, je komt nooit terug zonder schild, heb er erg in. Of je brengt levend het schild in je hand mee terug, of als je sneuvelt in de strijd, word je op je schild gedragen. Maar je komt met je schild terug. Er wordt wel eens verondersteld dat de uitdrukking die hier gebruikt wordt in onze tekst daarmee te maken heeft: werp uw vrijmoedigheid niet weg. Het zou kunnen gebeuren in het heetst van de strijd dat een soldaat zijn schild wegwerpt om maar des te beter en te sneller te kunnen vluchten. Nou, dat is hier dan de vermaning. Ja, zegt iemand, man, waar heb je toch allemaal over? Dat is toch veel te hoog. Ik weet niet eens wat de goede strijd is. Nou, dan hoop ik van harte en oprecht dat u vandaag inziet wat u mist, als dat waar is. Opdat u God zult zoeken. Want dacht u buiten hem wel echt te kunnen leven? Ziet u? Het kan er voor deze christenen op aan gaan komen als het lijden nog zwaarder wordt. En bij ons dan, als ons christen zijn een hogere prijs gaat kosten, waar blijf ik dan? Wie zegt er vanmorgen: o God, bewaart u mij. Grijp mij aan en bewaart u mij. Dat wegwerpen van de vrijmoedigheid kan bijvoorbeeld betekenen dat voor ouderen en jongeren onder de Hebreeën de schatten van de wereld weer zo gaan schitteren en zo'n glans krijgen als een zonde waarvan je dacht dat je ze overwonnen had, weer in alle sterkte en taaiheid de kop opsteekt in je leven. Of als de Canaanese vrouw zou zeggen na de woorden van de Heer Jezus dat hij het brood van de kinderen toch niet aan de honden kan voorwerpen, dat ze zou zeggen: ik hoor het al, voor mij kan het niet, ik ben een hond, ik ga terug naar huis, het is alles te vergeefs geweest. En misschien zit er vanmorgen wel iemand in de kerk die zegt: is het nou allemaal, Heere, te vergeefs geweest in mijn leven? Of je vrijmoedigheid wegwerpen, en dat voorbeeld dat noemde de Hebreeën briefschrijver in het volgende hoofdstuk. Als Mozes zou zeggen: aan het hof van de farao had ik het veel makkelijker en veel beter met een glanzende carrière voor me. Ik ga terug. Of als de duivel mij in de oren lispelt en in het hart lispelt: nee, voor jou kan dat niet. En ik laat het verder maar voor wat het is. Ik werp mijn vrijmoedigheid weg als ik steun op mijn eigen werken, op mezelf, en niet op de genade in Christus. De schrijver roept als het ware zijn lezers toe: werp je vrijmoedigheid niet weg. Het is een zaak van leven en dood. En zie eens en zie nog eens wat er in de grote hoge priester te zoeken en te vinden is. Gemeente, ik zal vanmorgen graag iets laten zien van wat er de eeuwen door mensen gevonden wordt in de grote hoge priester Jezus Christus. Ik zou ook de jongeren heel graag daar iets van laten zien. De indringende waarschuwing klinkt dan in deze brief, want er is bijna geen brief zo waarschuwend als de Hebreeënbrief. Waar loopt het op uit met mensen die het bloed van de Zoon des Mensen vertreden en verachten? Waar blijven ze? Wat is je toekomst als je de geest smaadheid aandoet in onbekeerlijkheid en ongeloof? Vers 31 uit dit hoofdstuk. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Eén ding begrijp ik niet, zegt iemand vanmorgen. Is er dan een afval der gelovigen? Je krijgt bijna de indruk uit dit hoofdstuk. En kun je dan helemaal afvallen als je toch echt tot geestelijk leven gekomen bent en als je toch echt iets kent in je leven van berouw voor God en van het schuilen bij die enige schuilplaats? Iemand zegt vanmorgen, ik hoorde vroeger op catechisatie dat er geen afval is. Dat klopt. Die is er ook niet. Gelukkig niet. Christus zegt in Johannes 10, ik zal niemand die in mijn doorboorde handen valt uit mijn handen laten rukken. En de Vader zal niemand uit zijn handen laten rukken die hij tot geestelijk leven geroepen heeft. Gaat iemand weer de wereld dienen, dan is het blijkbaar nooit echt geweest. Ik zeg dat maar ook tegen de jongeren, omdat ook jullie het nogal eens anders kunnen horen natuurlijk. Maar gemeente, u gelooft toch niet dat de Hebreeënbrief die indringende waarschuwing uit onze tekst, die je door merg en been kan gaan, en ik hoop ook werkelijk dat dat gebeurt vanmorgen, dat die waarschuwing door merg en been gaat bij ouderen en bij jongeren, dat de schrijver die waarschuwing zomaar uitspreekt, dat dacht u toch niet? Heeft iemand vanmorgen reden om te denken hier in de kerk, daar hoeft bij mij niemand bang voor te zijn, dat ik zal terugkeren tot het oude? Durft u dat te zeggen? Als ik zo makkelijk lauw en onbewogen word, en als het vuur van de vervolging hoog kan gaan oplaaien en losbreken. Nee, de schrijver brengt dit hier in onze tekst niet naar voren, dat de lezers zullen zeggen, nou goed, als u ons dan vermaant om die vrijmoedigheid niet weg te werpen, dan zorgen we daar wel voor. We zullen niets van die vrijmoedigheid verkwanselen. We maken het goed. Als dat onze reactie vanmorgen is, dan is dat een heel veeg teken. Hij schrijft dit tot deze lezers, dat ze zullen worden aangegrepen door zulke woorden en zullen worden neergeworpen aan de voeten van de Heere. Zullen worden neergeworpen aan de voeten van Christus. En dat ze zullen zeggen, Heere, bewaart u mij, want ik ben in staat om alles weg te werpen wat van u is en te verkwanselen, 1000 keer. Maar laten uw handen me dan vasthouden en mij bewaren op de weg des levens. Hij weet zelfs raad, gemeente, dat wil ik dan vanmorgen ook heel nadrukkelijk zeggen. Hij weet zelfs raad, deze grote hoge priester, met mensen die moeten zeggen, het is bij mij nog anders. Ik heb die vrijmoedigheid nog nooit gehad in mijn leven. Als het daarop vastzit, dan weet vandaag deze hoge priester raad met u. Draagt hij niet de sleutels van hel en van dood? En doet hij niet door de kracht van zijn woord en Heilige Geest mensen opstaan in een eeuwig leven door de Heilige Geest? Hoe ver ook de dingen bij u vandaan kunnen zijn en hoe onbereikbaar ze ook kunnen zijn voor u. Dat u zegt, ik heb geen handen om ze aan te grijpen. Dan nog. Nog één ding. Onze tekst zegt verder, dat die vrijmoedigheid een grote beloning geeft. Een vergelding van loon, zo staat het in onze tekst. Je plukt er rijke vruchten van deze vrijmoedigheid. Er volgt vergelding, er volgt loon. Die christenen, die lezers van deze brief, zijn in groot gevaar. En de schrijver stelt dan op een indringende wijze de hoge priester van onze belijdenis voor ogen. Wie hij is en wat hij doet in zijn werk. En hij waarschuwt bewogen, maar hij doet ook nog meer. Hij stelt ook een ontzaglijk rijk loon voor ogen. Voor degene die wettig gestreden zullen hebben. Nou, daar zitten we dan soms mee, ook bij de behandeling van de catechismus. En ook bij bepaalde woorden in de Bijbel, in de psalmen. We zongen psalm 5, dat de Heere zijn rechtvaardigen zal belonen. Hoe kan dat nou? Past dat wel bij een zaligheid die alleen maar verdiend is door een ander? Ga je soms in je geestelijk leven niet al beter en al scherper ontdekken? Het is niet anders dan pure genade wanneer ik het eeuwige leven ontvang en de zaligheid krijg. Ik kan me voorstellen dat iemand vanmorgen zegt of bij zichzelf denkt: ik word er volslagen wanhopig van als de zaligheid, mijn redding, een loon is dat ik moet verdienen. Gelukkig is het pure genade. Bent u daar wel eens echt hartelijk blij om? Dat u zegt: o Heer, als het dan genade is. Het is verdiend door Christus. En het wordt uitgedeeld door de Heilige Geest. En wij zeggen daarom wel dat dat loon uit onze tekst genadeloon is. Dat is loon dat verworven is door Christus in zijn dood en opstanding. En dat door de Heilige Geest wordt uitgedeeld. Toch, gemeente, ziet de schrijver van de brief blijkbaar reden om te spreken over vergelding van loon in onze tekst. Wat zit daar dan achter? En waarom doet hij dat dan? Ik denk dat daar de strijd en de moeite en de smaad achter zitten die deze christenen oplopen. Deze mensen die Christus leren kennen en vervolgens meer en meer leren kennen. Alsof God dan wil zeggen, en daarvoor gebruikt hij die uitdrukking de vergelding van loon. Alsof God dan wil zeggen: ik vergeet die moeite en ik vergeet die strijd niet. Ik kom erop terug. Wat wij in een paar psalmen wel zingen. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar, zijn kostbaar in zijn oog. En misschien moeten wij, gemeente, als christen in West-Europa vandaag wel leren om zulke woorden ter harte te nemen en te bewaren en te bepreken en met elkaar te bespreken, ook in onze gezinnen. Want wat brengt de toekomst? In Hebreeën 11 gaat het ook over loon en vergelding. Eerst wordt dan gezegd in dat hoofdstuk dat God een beloner is van degene die hem zoeken. Jongens, zal dat waar zijn? Zal dat vandaag ook tegen jullie gezegd worden? Dat God een beloner is van degene die hem zoeken. Neemt dat eens mee. De vrijmoedigheid, de worsteling van het zoeken van God, wordt door de Heere beloond aan de zijne. Zou de Canaanese vrouw niet verwonderd geweest zijn over de genade van Christus? En dan verder wordt nog gesproken over Mozes, die voor een geweldige keus staat. Aan het hof blijven met een schitterende toekomst, aan het hof van de farao. Of de smaad van het volk van God. De smaad van Christus. Hij kiest voor de smaad van Christus. Want, zegt de Hebreeënbriefschrijver dan, hij zag op de vergelding van het loon Mozes. Hij had het loon voor ogen. Als je bij Mozes diep in zijn ziel kijkt, dan zie je dat hij liever de smaad van Christus heeft, als de Heere hem het genadeloon van Christus schenkt. Liever dan een prachtige carrière aan het hof van de farao. Als wij eens voor zo'n keus staan, beloning, het is genadeloon. Bij hem is het trouwens ook genade om God te zoeken, de vrijmoedigheid te ontvangen. We komen in de Bijbel mensen tegen, gemeente, ze zijn er vandaag ook. En ik ken ook jongeren die dat denken, die zeggen of denken, het is te vergeefs om God te zoeken. Het brengt je niets, of bijna niets. Kom je niet veel makkelijker door het leven zonder God, als je de wereld dient? Even afgedacht van de vraag, wat brengt het mij, of dat wel de goede vraag is? Want als het goed is, gemeente, zijn er bij jou en bij u en bij mij momenten dat we zeggen, Heere, of het mij iets brengt of niets brengt, u bent het waard dat ik u zoek. Wie staat er zo wel eens voor God? Of het mij iets brengt of niet, u bent het wel waard. Maar afgezien daarvan, zegt de Heere in onze tekst, ik kom erop terug. Hij geeft genadeloon. En de vrijmoedigheid van alle die voor rekening van Christus komen, wordt door hem beloond, gemeente. Zo staat het er. Weet u wat Paulus dan ergens zegt? Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zien wij het ook zo? Of staren we ons helemaal blind op wat voor ogen is en wat tastbaar is, het hier en het nu, het genot en het gemak van een leven in dienst van de wereld? U moet eens rustig kijken naar de zaligsprekingen, bijvoorbeeld vanmiddag of vanavond thuis. Zalig die hongeren, die vervolgd worden, die versmaad worden, en al dat andere wat er staat. Of zegt een van de jongeren dan vanmorgen, nou als dat het dan is, in de dienst van de Heere, dan hoeft het voor mij niet. Nou, meen je dat? Weten wij beter dan Mozes, die de smaad van Christus liever had dan de schatten van Egypte? Genadeloon. Wanneer dan? Nou, zegt een van de jongeren, natuurlijk, als je naar de hemel gaat, ben je sterven. Nou, dat is natuurlijk waar. Maar waarom denken we dan alleen aan het leven na dit leven? Is het niet van betekenis de Heere zoeken in dit leven? Maakt de Heer het hier niet goed met de zijnen? Ja, er zullen er genoeg zijn wellicht vanmorgen die daar tegenin willen komen, die daar vraagteken bij zetten. Maar al was het maar, gemeente, dat je de Heere leert kennen op je weg. En dat je Christus leert kennen en meer leert kennen. Is dat dan niet het goede dat de Heere geeft? En dan zullen we het er vanmorgen nog maar niet over hebben. Dat eenmaal alle gedachten over eigen verdiensten voorgoed verdwenen zullen zijn. Want eenmaal is er in de heerlijkheid van God niet één gedachte meer van verdiensten in mij. Want dan roem ik alleen in onverdiende genade, in Christus. Maar het is wel nodig dat u het hier begint te leren. Inderdaad. Het loon ligt gereed bij God. Er ligt een kroon gereed voor degene die wettig gestreden zullen hebben. Die misschien niet, ik weet niet hoe vaak kopje onder gegaan zijn op hun weg. En toch de vrijmoedigheid nooit meer helemaal kwijtgeraakt. Iemand vraagt vanmorgen aan het eind van de preek met een zekere spanning en een zekere zorg, houd ik het vol in de strijd? Nee, wat u betreft niet en nooit. Maar dat weet de Heere wel. En Christus vraagt vanmorgen aan de mensen in Scherpenissen. Als ik iemand vasthoud en draag en bewaar, als ik jou vasthoud, als ik jou een en al ben, kan dat dan genoeg zijn? Kan dat dan jouw behoud zijn? En wat is dan, gemeente, ons antwoord op deze zondag in augustus? Amen.